Dit is een podcast over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Met trots gesteund door Fisherman's Friend.
Het was net de Twilight Zone. Het was net of je een hele andere wereld binnenvoer op dat moment.
Water kan net beton zijn, dus je kan gewoon hard neerkomen.
Dat was echt wel de echte eerste actie dat ik dus ook met de grote boot ging.
Hij sprong naar beneden en het was eigenlijk een blaadje dat van de boom viel.
Als die man nog een kans van leven wil hebben, dan moet ik nu wat doen.
In deze podcast hoor je de verhalen van mannen en vrouwen die de zee opgaan als niemand anders het durft. En de ontroerende verhalen van de mensen voor wie zij hun leven wagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vrijwilligers die tot het uiterste gaan voor jou. Al bijna 200 jaar. Mijn naam is Roelof Hemme en dit is Redders op Zee. Op 26 juli 2023 breekt er brand uit op de Fremantle Highway. Een 200 meter lange, 30 meter hoge carrier met een kleine 3000 auto's aan boord. Het enorme schip ligt op zo'n 30 kilometer ten noorden van Ameland. De 23 bemanningsleden komen voor een duivelse keuze te staan. In de hitte en de giftige rook wachten op reddingshelikopters of over de reling springen. Een levensgevaarlijke val van 30 meter. Drie redders van de KNRM vertellen het verhaal van die dramatische nacht op de Noordzee. We beginnen met schipper Willard van de KNRM-reddingboot Anna Margaretha van Ameland, die het eerste ter plaatse was.
Mijn naam is Willard Molenaar. Ik ben beroepsschipper bij de KNRM, een van de 8 beroepsschippers. Ik heb vrouw, 2 kinderen. Ja, en ik zit nu 5 jaar bij de KNRM.
Het is 2 minuten over 00:30 in de nacht van dinsdag op woensdag als de pieper gaat.
Ik lag op bed te slapen. Piepertje gaat. Je wordt wakker. Je kijkt erop. Prio 1. Brand aan boord. Dus ja, je denkt wel, er is iets serieus. Ten eerste, de melding komt niet vaak voor. Ten tweede, dit was om 00:30, midden in de nacht. Nou ja, de meeste mensen zijn dan van het water af, de pleziervaart. Dus het gaat waarschijnlijk om beroepsvaart. Als die de melding uitgeven dat ze in de problemen zitten, dan is dat vaak ook echt zo. Want meestal is een eindige bemanning wel in staat om, nou ja, als er een kleine brand of iets dergelijks is, om zelf die brand te blussen. Dus dan hebben ze niet zo gauw assistentie nodig. Ja, zo snel mogelijk de kleren aan en richting station. Je komt aan, er waren al een paar man aanwezig. Dus die waren de boot al aan het opstarten, de bootzee klaarmaken. Toen heb ik gebeld met de kustwacht. Van wat is er precies aan de hand? Waar moeten we naartoe? Nou, de kustwacht gaf aan, er is brand op een car carrier, op een autoschip. 20 mijl boven Ameland. Ja, er was eigenlijk de opdracht dat we alleen maar stand-by hoefden te liggen. Dus de ernst van de situatie was eigenlijk nog helemaal niet duidelijk.
De kapitein van de Fremantle Highway vraagt via de Noordzeeloods om assistentie. Volgens hem is de brand onder controle. Een team van de Maritime Incident Response Group, MIRG, wordt met heli's ingevlogen. Zij zijn gespecialiseerd in het blussen van scheepsbranden. Willard en zijn bemanning krijgen de opdracht om stand-by te zijn, want met hun 19 meter lange bootje zouden ze weinig kunnen uitrichten bij het enorme vrachtschip, is de inschatting. Ze bereiden zich voor op een lange, saaie nacht. Ze slaan nog wat proviant in en ze varen om 10:50 de donkere Waddenzee op.
Wij vertrekken vanaf de zuidkant van Ameland. Dus we gaan eerst over een stukje wat. Dat is altijd relatief rustig vaarwater. Dus dan kunnen we ons nog even een beetje extra voorbereiden. Even beter in de kaart zetten van waar is het nu precies. Dat is altijd een mooi stukje voor ons om nog even de puntjes op de i te zetten. Dan kwamen we eigenlijk op de Noordzee terecht. En niet dat er nou heel veel zee liep, maar er liep wel een lange deining. En dan kom je bij ons eerst in het Akkerpollengat, waar we langs zijn gevaren. En daar stonden wel af en toe wat flinke brekers, zeg maar. Dus daar waren wij op dat moment eerst mee bezig, dat wij die brekers, dat moeten we voor opsturen, zodat we die brekers op een kop krijgen, niet van de zijkant, want dan bestaat er een mogelijkheid dat je over de kop gaat. Dus daar waren wij op dat moment eerst mee bezig en nog niet zozeer met van wat is daar precies gaande. Alleen toen kregen we het radioverkeer wat mee. En ja, daaruit bleek wel dat het allemaal wat serieuzer werd. Hè? Dat, ze hadden, we kregen al bericht van de kapitein en de kustwacht, of ze nog steeds mogelijkheden hadden om bij de lifeboats te komen. Nou, die kapitein gaf dat aan. We still have access to the lifeboats. Dus in die fase zaten we een beetje. Dus we dachten, hey, dit wordt toch wat serieuzer. En toen vroeg ik aan degene aan stuurboord, aan Martin. Ik zei, kijk eens even van, wat is daar nu allemaal te plaatsen? Welke eenheden zijn er al? Dus hij had daar gekeken. Terwijl we nog steeds een beetje in die rommel, zeg ik altijd. In die brekers een beetje zaten. Had hij gekeken. En toen kwamen we erachter dat er nog helemaal niks te plaatsen was. Dus dat wij waarschijnlijk de eerste waren. Dus ja, dan doe je toch even een klein tandje erbij. Van, hey, we moeten toch hier zo snel mogelijk doorheen. Hè? Door die brekers. Nou, en als we daar doorheen zijn, dan heb je daarna weer een mooi lang rond zeetje. En toen konden we echt, zoals wij dat zeggen, de hendels aan dek, konden we echt weer knallen.
Met de gashendels helemaal open knalt de Anna Margaretha de Noordzee op naar de Fremantle Highway. Uit het radioverkeer wordt duidelijk dat er elektrische auto's aan boord zijn en dat de bemanning misschien geëvacueerd moet worden. De situatie is toch ernstiger dan verwacht.
Ik heb de zeevaartschool gedaan op de Schelling. Degene die naast me zat, die heeft ook de zeevaartschool gedaan op de Schelling. En wij wisten ook gewoon waar we op afgingen. Carrier, ja, die schepen hebben we zo vaak gezien. Dus wij hadden daar ook een beeld bij. Ja, elektrische auto's, dat weet iedereen, dat is moeilijk te blussen. Op een schip helemaal. Want daar heb je geen professionele brandweer. Je doet wel je oefening aan boord en zo. Maar je hebt niet de middelen die een brandweer aan de vaste wal heeft. En een elektrische auto, ik weet niet wat de status op dit moment is, maar ik weet wel dat ze in het verleden dompelden ze die onder in een bak water en die moest dan een x-aantal uur onder water staan, wil die brand geblust worden. Op een schip kan je dat niet doen. Want je zet niet je schip vol water, want dan borrel je af. Dus toen kregen we eigenlijk pas door, dit kan wel eens een hele grote actie gaan worden.
Het is 2:06. Willard doet zijn best om zo snel mogelijk bij de brandende carrier te komen. Bij de KNRM'ers op Schiermonnikoog gaat ook de pieper. Een van hen is Berend.
Ik ben Berend Groendijk, geboren en getogen op Schiermonnikoog, getrouwd. 2 kinderen, werkzaam op Schiermonnikoog als buschauffeur. En vrijwilliger bij het station Schiermonnikoog als opstapper op de reddingsboot de Koning Willem I. Ik sliep al. En de piepen gingen af. En die staat altijd boven mijn bed, anders word ik niet wakker. En brand aan boord van een schip. Dus ik heb me snel aangekleed en ik ben naar het. En we hebben dan een verzamelpunt bij het vissershuis. En daar heb ik me gemeld.
Ook de andere vrijwilligers van KNRM Schiermonnikoog melden zich bij de boot. Voor een van hen wordt deze nacht de vuurdoop. Dit is haar eerste serieuze reddingsoperatie.
Ik ben Miranda Riemersma, ben 31 jaar, werk bij Hotel van der Werf op Schiermonnikoog en ben aankomend opstappen bij KNRM Schiermonnikoog.
Miranda wil als jong meisje al bij de KNRM.
Toen nog in klas 1 zat, half jaar ineens les van de dominee en die noogde allemaal mensen uit. En onder andere ook een opstap van KNRM. En er was toevallig ook een vrouw en toen dacht ik nou, als deze, dat kan ik later ook doen als ik groot ben. En het is gelukt.
Om 2:50 vaart de bemanning van de Koning Willem I de nacht in naar de Fremantle Highway.
We vertrekken dan van Schiermonnikoog, dus we gaan eerst een stukje over de Waddenzee. En dat was niks aan de hand. We waren op dat moment met 7 bemanningsleden. En er kunnen maar 6 boven zitten, dus ik zat als 7e beneden. En ik was gewoon aan het googlen, zeg maar, wat voor schip het was. Ik zat wat op mijn telefoon te kijken van hoe en wat en waar hij lag. Nou, ik zag dat het dus de Fremantle Highway betrof. Het eerste wat ik ook door de koptelefoon zei van, ja, ik weet niet wat we daarbij gaan doen. Maar wij kunnen daar niks uitrichten. Nou, omdat het dus een autocarrier is. En een autocarrier is eigenlijk zo'n hele grote doos die vaart. Wij zijn een bootje van 20 meter. We kunnen wel een brandslang ergens opzetten. Maar als die 20 meter ver komt, is het ver. En dit was een boot van meer dan 200 meter lang. En ik weet niet hoe hoog. daar kun je met ons materiaal kun je daar helemaal niks. Helemaal niks. Ik dacht echt werkelijk, en dat heb ik ook 3 of 4 keer gezegd. Ik zei, we gaan de hele avond daar rondjes varen en een beetje bij liggen dobberen. We gaan echt helemaal niks doen.
Het is 2:11 als Willard en zijn bemanning met de Anna Margaretha bij de Fremantle Highway zijn. Ze zijn de eerste. En het is meteen duidelijk dat er veel meer moet gebeuren dan stand-by liggen.
Ja, toen kwamen we echt bij een soort van spookschip terecht. Dat schip stond van voor naar achter in de rook. Lag dwars op een wind. De schroef draaide niet meer. Je ziet wat noodverlichting her en der knipperen. Ja, dat brandde niet constant. Dus het was echt een beetje een soort van spookschip, noem ik het maar. We zagen één iemand op het achterdek met zijn zaklampje naar ons seinen. Of tenminste, wij dachten dat hij naar ons aan het seinen was. En we zagen wel dat hij gewoon omgeven was door de rook. Dus hij was helemaal ingesloten. Hij kon geen kant op. Als een rat in de val, zeg maar. Daarop hebben wij contact opgenomen met de kustwacht en met de kapitein. Van, wat wil hij? Gaat hij springen? Wat is zijn bedoeling? Nou, dat bleek dus duidelijk. Ze hadden gelukkig nog contact met hem. Dat hij ging springen, dat was zijn enige mogelijkheid. Dus daar zijn wij gelijk, hebben we voorbereidingen getroffen om diegene zo snel mogelijk, als hij ging springen, zo snel mogelijk uit het water op te vissen. We hadden werplijnen klaar liggen. Grote drenkelingenhaak hebben we klaar liggen. We wisten dat het schip warm was. Dat voelden de mannen buiten ook. Dus wij hebben dan ook nog een systeem op het schip. Daar kunnen we het schip in een nevel zetten. Dus dat hadden we gedaan. En ja, toen was het eigenlijk het wachten totdat hij, tot die man pak had aangetrokken. Want dat konden we zien. Op een meter of 10, 15 meter hoogte. Dus wel hoog. Maar we zagen dat hij zijn pak aandeed, zijn zwemvest. Dat konden we zien. Voordat hij sprong, toen had ik ook al een beetje van, nou, als dit allemaal maar goed komt. Het was zijn enige mogelijkheid. Hij kon alleen maar springen, maar ja, dat is gigantisch hoor, als je daaronder ligt.
Terwijl de man op het achterdek zich klaarmaakt om van 15 meter hoogte de zee in te springen, komt ook de Hurricane van rederij Noordgat ter plaatse. Willard vraagt de bergers om met hun schijnwerpers bij te lichten. Want Willard ziet een groot risico. Namelijk dat de zeeman na zijn sprong onder het schip terecht zou komen en onvindbaar zou zijn in de zwarte rook. Maar er is geen alternatief. De man moet eraf en er is geen helikopter. Ze geven de man het teken dat hij kan springen.
Hij sprong en toen raakte hij het water. En de mannen op het dek die gooiden gelijk 2 touwtjes over hem heen, zodat hij die kon aanpakken, zodat we hem onder het schip eigenlijk weg konden trekken. Maar die pakte hij niet aan. Want die man die was gewoon een klein setje even bewusteloos. Die heeft een klap op het water gemaakt. Die is heel even buiten kennis geweest. En gelukkig, de Hurricane die lag vlak naast ons. En die had ook een touwtje. En die gooide ook over hem heen. En die pakte hij wel aan. Die kon hem ook aan boord nemen. En die hebben hem gelijk overgedragen aan ons. Voor de eerste hulp, zeg maar. We hebben die man eerst de hulp verleend, maar hij was er eigenlijk best wel goed aan toe. Dus dat viel ons alles mee na zo'n sprong. Want dat is niet niks hoor. Dat is echt, dat moet je niet onderschatten.
Gelukkig krijgen ze de drenkeling veilig aan boord. Maar dan wordt duidelijk hoe ernstig de situatie aan boord van de Fremantle Highway werkelijk is. De brand is niet onder controle. De helikopters zijn nog steeds onderweg met het eerder genoemde MIRG-team. En de 22 resterende bemanningsleden van de Carrier komen in steeds groter gevaar. Hun lot ligt nu in handen van de Hurricane en de Anna Margaretha van de KNRM Ameland. Ze zitten als ratten in de val op het 30 meter hoge dek van de Fremantle Highway. Laaiend vuur op de dekken onder hun voeten, giftige rook in de lucht en hun reddingboten zijn onbereikbaar. Ze hebben nog maar 1 keuze.
En dat is springen. Die eerste, die sprong dus van een 10, 15 meter hoogte. Dat vond ik al gigantisch hoog. En dat was al een gevoel van, nou, als dit maar goed komt. Als je die hoogte dan verdubbelt naar een 25, 30 meter... dan is de nood wel heel hoog als je daarvan af moet springen. Dus wij hebben ook gevraagd van, waar blijven de helikopters? Nou, dat duurde allemaal nog veel te lang. de kapitein die wilde de mensen eraf hebben. Dus ja, dan wat we dan kunnen doen is het zo gecontroleerd mogelijk doen. Ja, wat zijn de risico's? Water kan net beton zijn, dus je kan gewoon hard neerkomen. Als je niet de juiste houding hebt, als je bijvoorbeeld plat op je buik belandt. Dat gebeurt iedereen ook wel eens in het zwembad. Nou, dan voel je het al. En dat is misschien van 1 of 2 meter hoogte. Ja, dit was van 30 meter hoogte. Dus dat is al een risico. Dus dat je buiten bewustzijn raakt. Maar los van dat je nog dingen kan breken dat kan ook allemaal nog. Wat wij konden doen is ervoor zorgen dat die mensen 1 voor 1 konden springen, zodat we ze 1 voor 1 uit het water konden halen. En niet dat ze allemaal tegelijk zouden springen, want dan zoek ze dan allemaal maar eens uit het water, want dan liggen ze overal. En dan heb je ook geen controle over de zaak. Dus 1 voor 1 moesten ze springen. Wij zouden dan de eerste uit het water, of tenminste in de tweede uit het water halen. De boot van Noordgat, die zou de derde uit het water halen. En we wisten dat Schierman de Koog ook onderweg was. En die zou dan in het treintje aansluiten. En dan zo zouden we 1 voor 1 iedereen uit het water halen. De kapitein wilde, omdat het schip over stuurboord lag onder 10 graden slagzij, wilde aan de korte kant springen. Dus aan zijn stuurboordkant wilde hij springen. Maar dat was volop in de rook. Wij hebben afgesproken, ik zei, niemand gaat overboord. En we gaan niet die rook in. Dus dat waren voor ons twee belangrijke punten. Want ik wilde niet iemand verliezen in die rook. Want daar kregen we diegene gewoon nooit meer uit. Het was gewoon echt een muur van rook. Daar konden we konden er niks zien. Je weet niet wat daar allemaal vrijkomt. Dus hoe we er zelf dan aan toe zijn. Dus ik zei, gaat niemand overboord. Want ik wil niemand in die rook verliezen. En wij gaan niet met het schip de rook in. Dus daarom hebben we met de kapitein overleg gehad dat ze helemaal voorop, dat ze daar zouden springen. Dan zouden ze altijd gewoon in het water komen, niet op de huid of wat dan ook. En dan 1 voor 1. En dan zouden wij in een treintje, als het ware, die mensen 1 voor 1 uit het water opvissen.
Het is een angstaanjagend idee, een sprong van 30 meter. Stel je een flatgebouw van 10 verdiepingen voor. Na de man op het achterdek, die een moment bewusteloos was nadat hij het water raakte, is het nu de beurt aan springer nummer 2. Het gaat niet goed.
Ja, die kwam plat op het water terecht. Hij sprong naar beneden en het was eigenlijk een blaadje dat van de boom viel. In de cursussen en de filmpjes en alles, dan leer je precies hoe je moet springen. Maar dit was gewoon waarschijnlijk paniek. En ja, ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar als je die beelden van het World Trade Center herinnert, zo moet je dit eigenlijk ook een beetje zien. Dat de mensen zo naar beneden sprongen. Dus niet zoals het iedereen op zee is geleerd, hoe je moet springen. Maar dit was gewoon, we moeten er vanaf. De man was gelijk buiten westen. We hadden geleerd van de eerste die we uit het water hebben gehaald. Die was heel kortstondig buiten westen. Deze was dat veel langer, want deze deed niks meer. En die man aan dek hebben echt gewoon super snel en super goed gehandeld. De mannen bij ons op een reddingboot. Die hebben gelijk de drenkelingenhaak, hebben ze hem gelijk vastgepikt. En we deden een soort van manoeuvre eromheen. En hun liepen eigenlijk met diegene zo snel mogelijk naar achteren. Daar hebben we onze drenkelingenklep zitten. Die ging open, of die was al open voordat hij daar was. Want daar stond iemand achterop, die had hem al open voordat diegene er was. Hij was echt binnen no time aan boord. Dat is, met oefeningen krijgen we het niet zo snel voor elkaar. Dat was echt bizar goed. Die man die kwam aan boord en die hebben ze gewoon wakker moeten slaan. Ja, niet bewusteloos slaan, maar wakker slaan. Echt gewoon, ze hebben hem, want hij deed helemaal niks meer. Toen hij bijkwam, toen begon die man het natuurlijk uit te schreeuwen. Hij schreeuwde het uit van de pijn. En dan verleen je EHBO, En de gedachte was eigenlijk gelijk van, deze man heeft zijn bekken gebroken. Die kunnen we ook niet verplaatsen, dus die moeten we hier laten zitten. En dan ga je wel nadenken van, hoe komt het met de rest?
Tijd om stil te staan is er niet. Terwijl de bemanning van de Anna-Margaretha Springer nummer 2 aan boord heeft gehaald, springt de volgende. Zoals afgesproken haalt de boot van de bergers, de Hurricane, hem uit het water.
En die was er eigenlijk wel goed aan toe. Die zag je wel heel even bewusteloos op het water liggen. Maar die zag je wakker worden en in paniek zag je hem ook even de verkeerde kant uit zwemmen. Maar die had wel vrij gauw het besef van, hé, daar is de reddingboot, daar moet ik naartoe. Dus die tweede, die was er eigenlijk weer beter aan toe. En toen kwam Schiermonnikoog een kogel om de hoek zetten, de koning Willem I. En wij waren eigenlijk nog steeds met die eerste man bezig.
Het is 3:05 als de KNRM'ers van Schiermonnikoog aankomen. Ze moeten meteen aan de bak om Springer nummer 4 uit het water te halen. Dat hoor je zo. Eerst nemen Berend en Miranda ons mee naar het moment dat zij aankomen varen en het 200 meter lange schip een moment uit het oog verliezen.
Ik zag echt wel van, oh, daar moeten we heen. Want je zag wel zeg wel duidelijk, er staat iets in de brand. Dus wat groots in de brand. Want dat was zeg maar een soort lichtbal. Zoals je de vuurtoren altijd ziet, die geeft licht. En dit gaf iets anders licht. Iets wat er niet hoorde te zijn.
En toen wij in de lucht kwamen bij de kustwacht, waren de eerste meldingen ook dat het nog wel onder controle was. Op een gegeven moment ging een van mijn collega's die ging naar beneden toe. En toen ging ik omhoog. En ik in de conversatie over de headsets hoorde ik altijd, de hele tijd zagen ze dat schip. En zagen ze branden en of ze zagen vuur of ze zagen het schip in ieder geval. En toen ik boven kwam, zag ik helemaal niks.
Maar je zag op de radar wel, we liggen er zowat naast. We moeten wel een andere kant op dan die kant, want anders gaat het mis. Dan zitten we er tegenaan.
Kwamen door de rook en een hele penetrante, chemische geur. Het was echt verschrikkelijk. En zeg maar, dichtbij het schip, daar was geen rook. En opeens doemt de romp van het schip, het voorschip, in één keer voor ons op.
Een heel groot schip. Ik wist niet dat ze zo groot werden gemaakt.
Ik zag gewoon een grijze wand van staal. Het was echt gewoon een wand waar je wel tegenop keek. Het was net de Twilight Zone. Het was net of je een hele andere wereld binnenvoer op dat moment. Het was echt niet te beschrijven. Het was gewoon in één keer. Tenminste in mijn geval, je zag niks. En in één keer zie je die hele grote romp voor je opdoemen. En dat was ook maar een heel klein moment. Want op dat moment gingen we ook direct over tot actie, zeg maar. En het opnemen van mensen die van boord af gingen springen.
Het is 3:05 in de nacht als de koning Willem I van KNRM Schiermonnikoog ter plaatse is en ze op hun beurt een springer aan boord nemen. Op dat moment besluit Berend iets te doen waarvan de KNRM'ers van Ameland hadden afgesproken dat het veel te gevaarlijk zou zijn.
Toen stond ik op de zijkant van de reddingsboot van de koning Willem I en Ivo, een van onze opstappers, die stond voorop met een touwtje. Want 9 van de 10 keer gooien we een slachtoffer wat in het water is. En wat nog bij bewustzijn is, dan gooien we een touwtje toe en dan trekken we hem rustig aan het touwtje naar achteren toe. Daar hebben we een drenkelingenklep. En dan kunnen we zo de drenkeling aan boord nemen. Omdat ik de communicatie deed, stond ik op de zijkant. Ivo stond voor op het schip. En Ivo gooit het touwtje. En de beste man, die pakt het touwtje niet aan. En nou, dan moet het touwtje even binnengehaald worden. Maar door stroming en wind verleieren we ook. En op dat moment zie ik dat die man dus met zijn buik in het water ligt. Dus met zijn hoofd naar beneden in het water. Ja, dan verdrink je. Je kan geen adem halen. Dus op dat moment denk ik van, als onze schipper nou opnieuw aan moet varen, want dat moet, en dan daar gaat een paar minuten overheen. Die tijd heeft die man niet.
Dus Berend maakt zich klaar om van de koning Willem I te springen. Ik vraag hem wat hij dacht. Is dat niet veel te gevaarlijk?
Nou, het is natuurlijk niet echt verstandig om midden op de Noordzee, midden in de nacht, een eindje te gaan zwemmen. Nee. Maar volste vertrouwen in mijn collega's. volledig. Ik dacht op dat moment, als die man nog een kans van leven wil hebben, dan moet ik nu wat doen. Ik heb koptelefoon afgedaan en ik ben erin gesprongen en ik ben naar die man toegezwommen. Ik kan me vragen hoe, ik weet het niet. Maar ik ben bij hem aangekomen, ik heb hem gedraaid. Hij was bewusteloos. Ik denk, ja, en nu? Ik heb hem heel oneerbiedig een stomp op zijn borstkas gegeven. Waardoor hij dus weer bij bewustzijn kwam, of tenminste reageerde op mij. En ik heb hem, ja, zeg maar onder hem liggend, bovenop mij, ben ik blijven liggen tot ik een touwtje kreeg van mijn collega's. En zo weer ben ik samen met hem weer op het achterdek van de Koning Willem gekomen. Hij zei helemaal niks. Hij was ook in de slechte staat. Hè, toen we ook weer op het achterdek waren, heb ik hem in stabiele zijligging op het achterdek gelegd. En ik heb ook meteen tegen de schipper gezet. Ik had mijn headset weer terug. Van, ja, we moeten zien dat we hier wegkomen. Die man moet naar het ziekenhuis. Hij was echt verminderd bewustzijn. Hè. Hij viel steeds weg en schuim uit de mond. Dus het was niet een vrij beeld, zeg maar.
Willard en zijn collega's op de Anna Margaretha hebben geen idee wat zich op de reddingboot van Schiermonnikoog afspeelt. Terwijl Berend in zee springt, moeten zij springer nummer 5 redden.
En die was die sprong. En dat was eigenlijk hetzelfde verhaal als nummer 2. De eerste die vanaf die hoogte sprong. Die was ook helemaal knock-out. En hetzelfde verhaal hebben ze met de drenkelende haak hebben ze hem vastgepakt. Zo snel mogelijk naar achteren, zo snel mogelijk aan boord. Moesten ze ook weer echt gewoon wakker slaan als het ware. Toen zat ik wel na te denken van hoe gaan we dit in godsnaam gaan we dit opvangen? Want wij zijn maar met z'n 6 aan boord, waarvan er 2 in de stuurhut zitten en 4 man aan dek. Die 4 die kunnen onmogelijk al die gewonden verzorgen, zeg maar. Hè? Want de mensen zijn gewoon echt gewond. Die hebben verzorging nodig. En natuurlijk, ja, we kunnen ze allemaal aan boord nemen en dan later zien, maar ja, dit kunnen we nooit aan. We kunnen nooit in totaal 23 man opvangen. Niet als ze allemaal gewond zijn.
Terwijl de Hurricane van rederij Noordgat springer nummer 6 ongedeerd uit het water haalt, overlegt Willard met de kustwacht en de kapitein van de Fremantle Highway. 6 mannen hebben de verschrikkelijke sprong gemaakt. 4 van hen hebben snel medische zorg nodig. Er is geen teken van de helikopters en snel naar de kant varen met de gewonden kan niet, want de bemanning op het brandende schip achterlaten is geen optie. Schipper Willard vertelt hoe hij zich op dat moment voelt.
Ja, ongeduld. Ongeduld. Nou, nog niet echt woede, want wij zijn nog druk bezig met onze eigen dingen. Maar wel echt ongeduld. Dan ga je ook niet op een radio vragen van waar ze zijn of waar ze mee bezig zijn. Want dat is op dat moment totaal nutteloos. Ze zijn er gewoon niet. En de kustwacht doet er alles aan om die helikopters zo snel mogelijk daar te krijgen. Dus daar moet je ook niet, daar moet je geen stomme vragen gaan stellen, want zij doen ook hun best. Achteraf is dat allemaal duidelijk geworden. Maar op dat moment was er wel onbegrip van waar blijven die dingen. Dus wij hebben overleg gehad met kustwacht en met de kapitein van waar blijven die helikopters? Nou, dat was op dat moment volgens mij iets van 10 minuten nog dat die eraan kwamen. Toen zeiden we ook tegen die kapitein, als u kunt wachten, 10 minuten kunt wachten, wacht dan 10 minuten, want wij kunnen het niet aan. En ja, die mensen moeten er ook niet slechter van afkomen als dat ze daar nog 10 minuten wachten, hè, bij wijze van. Dus die kapitein zei, oké, niemand gaat meer springen. En we hadden dat afgesproken. En toch sprong er nog iemand. Dus daar ging de Koning Willem I weer op af.
Stop jumping schalt het door de marifoon, terwijl een 7e man van het 30 meter hoge dek in zee springt. Ook deze man is een moment buiten bewustzijn als hij het water raakt. Aan boord van de Koning Willem I blijkt ook dat hij ernstig gewond is door de klap.
Die had zijn pols gewoon kapot. Dat kon je gewoon zien. Die was gewoon dwars door. Dus die is waarschijnlijk op die zijkant terechtgekomen. He, dus je breekt alle botten in je lichaam als je verkeerd terechtkomt.
Heb ik ook nog geholpen met aan boord te trekken. En dat is wel lullig, want dan trek je juist aan die armen die een waarschijnlijk gebroken heeft. Dat zal vast wel heel veel pijn hebben gedaan, maar hij moet toch aan boord.
Hij zag er slechter uit. Die man die was waarschijnlijk, die had zijn polsstuk. Zijn lippen waren helemaal opgezet en de binnenkant van zijn lippen, alles was kapot. Dus het bloedde ook, behoorlijk wil ik niet zeggen, maar het bloedde wel uit zijn mond. En die was waarschijnlijk meer op zijn hoofd en zijn zijkant terechtgekomen. Dus die had zijn lippen, alles was stuk. Maar die was wel aanspreekbaar, was niet bewusteloos geweest waarschijnlijk. Dus die was in een zichtbaar betere conditie dan de man die we op dat moment al aan boord hadden.
Berend is ondertussen geen moment van de zijde geweken van de man die hij eigenhandig heeft gered. Alleen bij springer nummer 7, eventjes, om daarna meteen weer bij hem te gaan zitten. Hij is zwaar gewond en heeft snel medische hulp nodig. Hulp die er niet is, 30 kilometer op zee. Berend over zijn gevoel op dat moment.
Hopeloos verloren. Je staat, je wil van alles, maar je kan niks. Ik heb alleen maar bij hem gezeten en zo nu en dan heb ik hem aangeschud. Of hij nog bij ons was, zeg maar. Ik kan me zijn donkerbruine ogen nog wel herinneren. Maar het was meer een wat lege blik wat hij had. Hij was er echt slecht aan toe.
Toen hadden we 7 man uit het water gehaald. En toen zeiden we van, we moeten hier een beetje weg. Want nu blijven we onder het schip liggen. Die mensen die denken van, hé, daar is de veiligheid. Wij moeten hier weg, zodat we duidelijk maken van dat wij een beetje afstand nemen, dat er andere hulp onderweg is, namelijk die helikopters.
In afwachting van de helikopters nemen de reddingboten afstand van het enorme brandende schip en haar wanhopige bemanning. Ze hebben in totaal 7 mensen aan boord die van de carrier zijn gesprongen. 5 van hen zijn er slecht aan toe. En dan komen de helikopters, eindelijk.
De eerste helikopter die is gelijk begonnen met evacueren. En de tweede die heeft een medic aan boord en die heeft hij bij ons afgezet om eerst een soort van triage te doen. Ja, te kijken van hoe zijn de mensen eraan toe. Dus ons plan was dat ze eerst bij ons kwamen, triage doen. En dan naar de andere boten, dus de Koning Willem I en de Hurricane. En dan een soort van triage doen van welke mensen gelijk weg moeten of welke eventueel nog kunnen blijven of welke we zelf naar de kant toe kunnen brengen. Wij dachten, goed plan. De medic was bij ons aan boord afgezet. En toen waren ze op de Koning Willem I ondertussen begonnen met de reanimatie. Eigenlijk had hij als eerste daar naartoe gemoeten, maar ja, je weet de omstandigheden niet. Dus die medic heeft snel een triage gedaan bij ons. Nou, verteld wat we moesten doen. En die is gelijk naar de Koning Willem I gegaan.
Ja, dat was te laat.
De man voor wie Berend zijn leven op het spel had gezet, kan niet meer worden gered. Ondanks reanimatiepogingen van de KNRM'ers en de medic uit de heli, overlijdt hij op het dek van de Koning Willem I. Miranda, de kerstversenredder van de KNRM, bekommert zich intussen om de man met de kapotte pols.
Ik dacht, dit vind ik eigenlijk vreselijker voor hem. Want hij ziet zijn collega, ziet dat mijn collega's hem aan het reanimeren zijn. Dus ik heb daar tegen hem gepraat, maar hij zei ook niet veel meer. Hij reageerde nog wel, maar ik denk dat hij zelf wat in shock was. Hij lag en had enorm last van zijn pols. En hij wou dat er heel veel druk op werd gezet. Dus dat heb ik ook gedaan. Gewoon af en toe vragen hoe het gaat.
In overleg met de kustwacht wilden wij zo snel mogelijk naar de kant. Want wij zagen het nog te lang duren voordat de helikopter alle mensen van het schip af had. Dan moesten ze nog weer eens naar ons toe. Er stond niet heel veel zee, maar toch wel genoeg zee dat het allemaal niet makkelijk is om iemand vanaf een reddingboot te evacueren. Wij wilden gewoon naar de kant. We hadden de medic van de heli hadden we aan boord van de Koning Willem I op dat moment. Wij zeiden, we blijven bij elkaar. Als er wat gebeurt bij ons aan boord, kan hij zo overspringen bij ons. We blijven bij elkaar en we gaan zo snel mogelijk richting Lauwersoog. daar kunnen ze opschalen met ambulances en met brandweer en wat dan ook, wat er maar klaar moet staan. Dus dat was voor ons een logische overweging om daar naartoe te gaan.
De helikopters halen de resterende bemanningsleden van het gloeiend hete dek van de carrier. De KNRM-reddingboten, Anna Margaretha en Koning Willem I, varen met de geredde zeelui naar de haven van Lauwersoog. De man die de sprong met zijn leven moest bekopen is afgedekt voor zijn collega's. Tijdens de terugreis zorgt Berend er al voor dat ze de dode man waardig aan land kunnen brengen.
Ik wist dat er een webcam op Lauwersoog was. Dat op het moment dat we op Lauwersoog aankwamen, ik naar de was opgeschaald naar grip 1, dus brandweer, ambulance, alles was er. Dat ik aan de brandweerman gevraagd heb: hebben jullie een afzetscherm? Want het overleden slachtoffer moest van boord. En dat moet over de tube en dan moet het op een brancard. En ik wist dat die webcam onze kant op gericht stond. Dus die man heeft ook keurig van de brandweer Zoutkamp heeft keurig het afscherm doeken opgehaald. En we hebben de steiger afgeschermd, zodat niemand dat hoefde te zien.
De Koning Willem I heeft 4 van de 7 springers aan boord. Willard van de Anna Margaretha heeft de andere 3 bij zich.
We hadden die allereerste dus aan boord die er vrij goed aan toe was. Die hebben ook gevraagd om te helpen met de anderen, omdat ze hun eigen taal spraken natuurlijk. Dus die hebben gevraagd om te helpen, om dingen uit te leggen. Nou, die eerste die we vanaf die hoogte uit het water hebben gehaald, die konden we dus niet meer verplaatsen, want wij dachten aan een bekkenfractuur of iets dergelijks. We dachten van dit moeten we niet meer verplaatsen. Toen in overeenstemming met de medic van de heli was dat ook juist. Die zei ook niet verplaatsen. Dus daar waren we in die mate blij om van dat we dat goed hadden gedaan. Die andere die we vanaf die hoogte uit het water hebben gehaald, die had gewoon veel rook binnengekregen. En daar moest zuurstof op. Dus die hebben we gelijk binnen neergelegd. Zuurstof gegeven en dergelijke. Dat was eigenlijk degene die ik het meest heb gehoord, omdat ik in de stuurhut zat. Ja, die schreeuwde gewoon constant. Die heeft de hele reis naar de wal toe geschreeuwd. Je kan het wel negeren, maar tuurlijk kijk je achterom en zie je ook hoe er iemand naartoe is. Natuurlijk speelt het door je hoofd. Maar je moet het negeren, want we moeten verder. En we moeten zo snel mogelijk die mensen aan wal zien te krijgen. Dus je moet het negeren.
Het is 6:30 op woensdagochtend als de redders aankomen in de haven van Lauwersoog en worden opgewacht door brandweer en ambulances.
Het is zo fijn als daar een hele bult hulpverleners staan. Ambulancemedewerkers, brandweermensen. Die het van je overpakken. Die het van je overnemen. Wij hebben toch lang in die ellende gezeten. Maar op dat moment konden wij de boot tegen de kant aan plakken. En dan zijn er mensen die het van je overnemen. Die natuurlijk, een ambulancemedewerker, die is veel beter geschoold als dat wij zijn op het gebied van eerste hulp. Dan is het wel fijn dat wij het goed hebben gedaan. Dat we ze daar hebben kunnen brengen. Maar dat het dan ook wordt overgenomen.
En dat had niet heel veel later moeten gebeuren. Want de man met de kapotte pols gaat hard achteruit.
Als je dus bij zo'n grip 1 situatie aankomt, dan neemt de ambulancedienst neemt het over. En die gaat dan alle patiënten langs en die maken ranglijst wie het eerste weg gaat, met de ernstige verwondingen. Deze beste man die had een lage prioriteit. Maar die hadden we van boord afgehaald bij ons. En die zat op een stenen kruiwagen die ze daar gebruiken om spullen naar boten te brengen. En opeens begon hij te klagen over zijn buik. Ja, inwendig letsel. Dit is weer foute boel. Dus die kreeg ook meteen de hoogste prioriteit. Dus die werd ook meteen afgevoerd.
Nadat de hulpdiensten alle slachtoffers hebben overgenomen, realiseren de redders zich pas echt wat ze hebben meegemaakt die intense nacht.
Als je dan ook om je heen kijkt, Het leek wel een oorlogsgebied, het schip. Het was smerig, er lag bloed, er lag braaksel, alles lag daar. Het was echt een soort van oorlogsgebied. Ze hadden een overlevingspak van iemand kapot geknipt. En die was gewoon versmolten. Vanaf zijn voet, zeg maar, tot aan de knie. Dat was gewoon verschrompeld. Het is zo'n overlevingspak, dat is neoprenisch. Dat was gewoon een soort van verschrompeld. Dus toen pas kwam ook het besef van... ze hebben daar echt warm gehad daarboven. Ze hebben, als dat is gesmolten. Dus dat was in Lauwers Oog. En toen zag ik ook pas eigenlijk... dat een oranje overlevingspak, dat die zwart was. Ik vroeg mij al af, van wij zijn constant boven winds gebleven... met het schip. Dus constant uit die rook. En het stonk zo bij ons aan boord. Ik dacht, hoe kan dat nou? En toen zei Arjen naast mij, zei van, kijk daar eens. En dat overlevingspak was gewoon zwart. Dus ze hebben echt in zo'n vieze rook gestaan. Met chemicaliën, noem het allemaal maar op. Dat die geur bij ons, ondanks dat wij constant boven winds waren gebleven... Die geur van die overlevingspakken toen ze bij ons binnen werden gebracht. Nou ja, dat kwam gelijk binnen, zeg maar. Daar in Lauwers Oog, toen kon je het plaatje eigenlijk pas een beetje compleet maken van... wat hebben die mannen eigenlijk doorstaan? Dat besef komt eigenlijk pas daar. Toen die mensen van boord af waren, toen stonden we op het achterdek. En toen zei ik, wat als we dit over 5 minuten... weer moeten doen, dezezelfde actie. Doen we dan iets anders of doen we het weer net zo? Nou, iedereen zei, we doen het weer net zo. Dus toen was het voor mij goed van, wij hebben een goede actie gedraaid. We gaan straks wel evalueren en we gaan het helemaal doorlopen en noem allemaal maar op. Maar dat was even voldoende voor mij, maar ook geruststelling naar de bemanning. Dat iedereen... eigenlijk het juist heeft gedaan, zeg maar.
Het zit erop. In Lauwers Oog evalueren ze de actie. Kort, met een broodje en koffie. En daarna varen ze terug naar hun thuishavens op Ameland en op Schiermonnikoog. Miranda heeft weinig tijd om bij te komen van haar vuurdoop. Een paar uur later begint haar shift in het hotel waar ze werkt. En ook Berend heeft maar een uurtje rust. Hij moet met zijn vrouw naar een ziekenhuisafspraak aan de vaste wal. Ik vraag hen hoe ze terugkijken.
Ik vond het een hele bijzondere actie. En ik kijk er eigenlijk best wel met een goed gevoel op terug. Ik denk dat we echt gedaan hebben wat we konden doen. En ik heb begrepen dat er ook gebleken is dat... Want op dat moment dachten van ja... Jezus, laat je die mensen van 30 meter hoog afspringen. Er blijft geen bot in zijn heel. Maar ik heb begrepen dat de mensen die gesprongen zijn... er lichamelijk nog beter vanaf zijn gekomen... dan die mensen die later nog door de helikopter vanaf gaan zijn gepakt. Dus in dat opzicht hebben we wel, was het wel een ander beeld dan ik ervan had. Nou, waarschijnlijk is dat door de rook gekomen. Die mensen stonden daar ook in de... Ja, die konden ook geen kant op. Dus die hebben waarschijnlijk, denk ik... meer rook in zijn adem dan die mensen die gesprongen zijn.
Nou, ik ben super trots hoe we het met z'n allen hebben gedaan. En dat uiteindelijk... Ja, jammer dat er iemand overleden is. Maar de rest hebben we allemaal kunnen redden. Vooral, weet je, ik ben dan een van de nieuwste. Maar dat je... Het is eigenlijk zo geoliede machine. Ook al ben je nieuw. Je wordt er eigenlijk op ingezogen. Je kon mij ook vertellen dat ik er ook al 20 jaar bij zat.
En ik kan me nog een moment herinneren. Dit was op een dinsdag en ik was op zaterdagochtend aan het werk. En op dat moment komt Miranda met haar KNRM-jasje vol trots liep ze naar haar werk. En toen dacht ik in mezelf, kijk, jij hebt hem verdiend. Jij mag die jas vol trots dragen. Als je zoiets hebt gedaan op je eerste echte uitdruk, nou, dan verdien je hem.
Eén bemanningslid van de Fremantle Highway heeft het dus niet gered. De andere 22 opvarenden zijn in het ziekenhuis opgenomen en kunnen binnen 2 weken naar huis. Een redelijk goede afloop als je beseft dat ze van een brandend schip zijn gered. Maar toch wringt er iets. Ik vraag Willard of dit niet voorkomen had kunnen worden als de kapitein en de Noordzeeloods van de Carrier een betere indicatie van de situatie hadden gegeven.
Ja, maar is dat niet zo vaak in het leven? Ja, dat heb je heel vaak, denk ik. Ja, er moet vaak iets gebeuren voordat er ook dingen veranderen. Want we kunnen nu de kapitein de schuld geven. We kunnen ook, of de schuld geven, nou, die we kunnen dit zeggen. Maar we kunnen ook zeggen van, daar zitten twee reddingboten bovenop. Hè? Twee reddingboten om te evacueren. Moet daar niet iets anders bij komen? Moet daar niet een abseilsetje voorop komen? Waarom zit dat muster station waar de mensen verzamelen? Waarom zit die helemaal bovenop? Als er brand onder je is, wil je niet bovenop zitten. Zo kan je heel veel vragen stellen van, wat is wijsheid? Maar ook, waarom beslist iemand iets? En waarom reageert iemand zo? Er is ook nu een groot onderzoek geweest. En dus daar zijn al dingen uitgekomen wat in de toekomst anders zal. Ja, dus wat gaat veranderen? Ja, dat gebeurt met alles zo. Er is een protocol, er gebeurt iets en dan wordt het protocol wordt weer veranderd. En dat is in dit hetzelfde. Hoe vaak komt dit voor?
Ik vind het een heel bijzonder verhaal. Zijn er nog dingen die je nog wilt benoemen, die je nog extra wilt zeggen? Of heb je iets vergeten?
Nou ja, sowieso respect voor de ploeg. Ik ben dan beroepsschipper, maar de rest is allemaal vrijwilliger. Die hebben gewoon hun dagelijkse werk. Maar die staan ook om 00:30 s'nachts op om daar naartoe te gaan, om mensen te redden. We hebben gewoon een goede ploeg. En dat is wel iets wat ik kwijt wil.
Tot zover deze aflevering. Bedankt Berend, Miranda en Willard voor het delen van jullie verhaal. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie en laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. Volgende week zijn we weer terug met het hartverscheurende verhaal van een schoolreisje dat een afschuwelijke wending neemt. De giek breekt af en de 12-jarige Tara komt daarbij om het leven. We horen de hartverwarmende daden van de redders die, ondanks dat er niks te redden viel, toch het verschil maakten. We bedanken Fisherman's Friend voor het mogelijk maken van deze podcast. De KNRM bestaat alleen dankzij donateurs. Steun de vrijwillige redders op zee ook en word donateur via knrm.nl. Deze podcast is een productie van PNP Media. Montage en regie door Twan Mensink. Mix en master door Bas Melis en Carlos Dallafiore. Mijn naam is Roelof Hemme. Bedankt voor het luisteren.